Het is fijn om weer een keer bij u te zijn. En voordat we aan de prediking beginnen, wil ik graag één of twee dingen meedelen en uw gebed vragen. In de allereerste plaats voor mijn vrouw, die lijdt onder de chemokuren omdat ze kanker heeft. Borstkanker. En die eerste 8, 9 keer van de kanker waren eigenlijk heel zwaar voor haar. En ze hebben dat gestopt, want ze kon dat niet meer aan. En dan hebben ze een kleine pauze gemaakt en zijn ze opnieuw begonnen met een ander soort kanker. Dat is iets lichter om te verdragen, maar je hebt weer andere symptomen. En de kanker is één ding, maar de chemokuur maakt je eigenlijk echt ziek. Ze heeft het zwaar. Dus ik zou heel waarderen als u voor haar zou kunnen bidden. Ik heb natuurlijk mijn programma moeten aanpassen. Ik had een aantal reizen opstaan. Naar de Balkan en ook naar Brazilië. Maar ik heb die moeten afzeggen om voor mijn vrouw te zorgen. En dat is mijn eerste verantwoordelijkheid. Dus als u voor ons beiden wilt bidden, heel graag. Ik probeer dus andere dingen te doen zo goed als dat gaat. Maar in eerste instantie dus veel werk thuis. Dan een tweede gebedsonderwerp is de BEZ. Die heeft zijn naam veranderd. Misschien hebt u dat al gehoord, vernomen. Die heet nu de Via Nova. En die hebben een conferentie gepland van 12 tot 15 november. En dat noemen ze Agora. Van het Griekse woord Agora, wat de marktplaats betekent. Het is een beetje een navolging van wat ik heb mogen organiseren in 2014. Toen hebben we ook zo'n soort conferentie gehad met allemaal gemeentestichters, evangeliewerkers uit Europa. En dat is nu eigenlijk weer een beetje zo met een nadruk op evangelisten die gemeentestichtend bezig zijn. En ze wilden er eigenlijk 100 deelnemers hebben, omdat de BEZ bestaat dit jaar 100 jaar. Maar daar komen ze niet helemaal aan. We zijn aan 85, heb ik gezien. Ik organiseer het niet, maar ik ben wel uitgenodigd om daar mijn bijdrage te geven over gemeentestichting en hoe het kan en wat de valkuilen zijn. Dus als u daarvoor zou willen bidden, zou ik dat ook waarderen. Want dat is toch eigenlijk een hele goede mogelijkheid om collega's en vooral ook jongere mensen te helpen, te inspireren in deze bediening. Agora, van 12 tot 15 november. We gaan nu luisteren naar het woord van de Heere. En ik wil deze morgen met u nadenken over uw Pasen. Pasen is altijd de opstanding van de Heere Jezus Christus. Maar als de Heere Jezus niet spoedig wederkomt, gaan wij sterven. En worden we begraven. Maar dat is niet het einde. Dat is niet het einde, want er komt een opstanding. De laatste regel van de apostolische belijdenis, geloofsbelijdenis, die zegt: ik geloof in de opstanding van het vlees. En dat is dan uw Pasen. Als de Heer niet wederkomt. Bidden, hopen dat hij voor die tijd komt, maar als dat niet gebeurt, dan moeten we sterven. En dan kijken we uit naar de dag dat hij wederkomt en de gelovigen eerst zullen opstaan. En dat is uw Pasen. Als u kunt opslaan in uw Bijbel, 1 Korinthen hoofdstuk 15. Want we gaan proberen aan de hand van dat hoofdstuk te begrijpen wat dat eigenlijk inhoudt. Het is ook tegelijkertijd een voltooiing van het plan van God. En ik wil daar eigenlijk 4 dingen van proberen uit te diepen en met u te overwegen. Ten eerste de basis van de voltooiing van het plan van God. Dat is in 1 Korinthe 15 vanaf vers 20 tot 26. En dan het tweede is het principe van die voltooiing. Dat is vers 35 tot 44. Dus ik sla een stukje over daar, ik leg dat zo wel uit. En dan het derde is de verandering door die voltooiing. En dat is vers 45 tot 49. En dan het laatste, het vierde is de voltooiing, de versen 50 tot 58. Ik zal het herhalen als we daarover gaan. Paulus begint in hoofdstuk 15 eerst met te zeggen dat die opstanding van Jezus Christus een absolute zekerheid is. En dat is het eerste stuk wat altijd met de Pasen, niet altijd, maar dikwijls met de Pasen wordt behandeld. Jezus' opstanding was voorzegd. Het is gebeurd in de geschiedenis. En daarna zijn er getuigen geweest achteraf. En dat is eigenlijk een geweldige apologetische verklaring, een geloofsverzekerende verklaring. Maar dan vanaf vers 12 schrijft Paulus een paar versen in verband met mensen die niet geloven in de opstanding. En dat komt omdat Paulus werd gevolgd door de Sadduceeën die niet geloven dat er een opstanding is. En dus die valse leer kwam eigenlijk dan ook de gemeente binnen. En het laatste vers van die weerlegging daar is vers 19. Lees maar even mee. Vers 19. Als we alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Dus wat hij eigenlijk zegt, als je nu Christus wil volgen, in Christus geloven en alleen maar voor dit leven, dan ben je de grootste sukkelaar die op twee benen rondloopt. En dan komt vanaf vers 20 de basis voor de opstanding en de stappen voor de voltooiing van het plan van God. Vers 20. Maar nu, zegt hij, maar nu. Christus is opgewekt uit de doden. En is een eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden door een mens. Met een hoofdletter, ziet u? Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen allen ook in Christus levend gemaakt worden. En ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst, en daarna komt het einde. Wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle dingen, alle heerschappij en alle macht en alle kracht heeft teniet gedaan, want hij moet koning zijn totdat alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Dus hij begint te zeggen met Christus is opgewekt als eersteling. En dat is dan eigenlijk een uitspraak die komt uit het Oude Testament, waar als het oosttijd was, de graan of andere koren die aan de zonnekant van de zon, op het veld stonden aan de zonnekant, waar de zon het meest op scheen, die waren vroeger rijp dan het gehele veld. En dan was de gewoonte en de inzetting om dat eerst te oosten. En die eerstelingen van de oost, de vroeg rijpe deel van die oost, die werd in de tempel gebracht. Excuseer. En dat werd als een beweegoffer voor de Heer gebracht. En de betekenis was dit. Zoals de eerstelingen zijn, zo zal de oost zijn. En dat wordt hier nu toegepast op de Heer Jezus. Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. En dan legt hij dat even uit, want zoals allen in Adam sterven, zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. De dood is in de wereld gekomen doordat Adam het gebod van God heeft overtreden. U weet dat Genesis hoofdstuk 3, wat er gebeurd is daar. De dood is de wereld binnengekomen. En Adam is eigenlijk het begin van een lijn van mensen die uit hem, Adam en Eva, geboren zijn. En die eerste in de lijn, Adam, is gestorven. En allen die in de lijn van Adam staan, zullen sterven. Moeten sterven. Een verbondshoofd, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat het kraken mijn stem is. En dus Adam, in Adam moeten ze allemaal sterven, maar zo ook in Christus worden ze levend gemaakt. Maar, in vers 23, de eersteling is Christus. En daarna wie van Christus zijn. En nu krijg je eigenlijk een zekere volgorde, een soort stappenplan, als je wil, in het plan van God, in zijn voltooiing, wat hij zijn schepping terugbrengt tot hemzelf. En dus, als u het adem bent, dan sterft u. En ik weet zeker dat u het adem bent. En ik ook. Maar als we in Christus zijn, dan zullen we ook weer levend gemaakt worden. Want zoals de eerste adem aan het hoofd stond van de lijn, een verbondshoofd, zo is Christus ook aan het begin van de lijn. En als u van lijn verwisseld bent, uit Adam in Christus, hebt u in Adam wat in die lijn van Adam hoort, maar hebt u in Christus wat in die lijn hoort. En dat is de opstanding. Er wordt ook duidelijk gemaakt in 1 Thessalonicenzen, een hoofdstuk 4, waar het gaat over de wederkomst. En dan zegt Paulus, maar we willen u niet onkundig laden, broeders en zusters, omdat u niet bedroefd zou zijn voor hen die ontslapen zijn. Want als de bazuin zal klinken, zal God hen wederbrengen met hem. Wij zullen, als de Heer wederkomt, de gestorven niet vooraf gaan. Zij zullen opstaan en wij zullen veranderd worden en met hen de Heer opgenomen worden tegemoet in de lucht. Dus hier hebt u de volgorde. Dan in vers 24, daarna komt het einde. Ziet u het stappenplan? Christus is de opstanding als eerste. Dan komt de opstanding van degenen die van Christus zijn. Dat zijn u en ik als de Heer nog niet is wedergekomen en wij moeten sterven. En daarna komt het einde. Nou, bij de volgende versen, vers 24 tot 29, zou je eigenlijk Daniël hoofdstuk 7 moeten naastleggen. En in Daniël hoofdstuk 7 heb je dat visioen van die vier dieren en dat laatste, dat vreselijke beest, die vertegenwoordigt de antichrist, de Satan. En dan is er een troon waarop de ouden van dagen zit, die God symboliseert in dat visioen. En dan komt de mensenzoon met de wolken des hemels en die wordt geleid tot de oude van dagen op de troon. En dat is eigenlijk wat je hier kort samengevat hebt. Dat is het moment waarop Jezus Christus de schepping zal terugbrengen, als hij alle afgerekend heeft met alle kwaad en zonde, zal de schepping terugbrengen onder de rechtmatige eigenschap van God. En dat is die gebeurtenis die daar op een geweldige manier gaat plaatsvinden. Je kan ook Openbaring in hoofdstuk 11, vers 15 daarnaast leggen. In Openbaring in 11, vers 15 staat dat geweldige woord dat de koninkrijken van de wereld zijn van onze Here en van zijn Christus geworden. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Dat is de geweldige stemmen en een luid gejubel in de hemel. Dan zijn de koninkrijken van de wereld terug zijn koninkrijk geworden. En dat is eigenlijk de voltooiing. Dat is de basis voor onze opstanding. En de basis is de opstanding van Jezus Christus zelf. En daaruit vloeit het allemaal voor zijn werk op het kruis, zijn verzoenend werk, en dan gevolgd de begraving en dan de opstanding. En in die opstanding is de basis voor onze opstanding. In het paasfeest van Jezus is verborgen ons paasfeest. En dat is een geweldige gebeurtenis natuurlijk, waar we naar uitzien. We zien uit naar de wederkomst, maar als de Heer niet wederkomt, dan is dat waar we naar uitzien. Eigenlijk is dat de vervulling van de moederbelofte. Helemaal terug in Genesis. Als God zegt tegen de Satan dat hij vijand zal zetten tussen de Satan en de vrouw, en tussen het zaad van de Satan en het zaad van de vrouw, en dat het zaad van de vrouw de kop zal vermorzelen. Nou, dat is de basis voor u en voor mij, om zeker te zijn dat wij straks bij Jezus zullen zijn. Misschien moeten we eerst sterven, misschien niet. Maar als we eerst moeten sterven, dan komt die geweldige opstanding, zoals Jezus is opgestaan, in heerlijkheid ook voor ons. En dat ga ik zo proberen een beetje uit te leggen. En daarom is het geweldig om te weten dat de Satan beeft, want hij weet dat Jezus leeft. En wij mogen juichen, omdat we weten dat Jezus leeft. Op deze basis mogen wij naar de toekomst kijken. Hoe de wereld er ook uitziet, wat er allemaal nog gaat gebeuren, dat is onze toekomst. Dan het tweede, dat is het principe van die voltooiing. En daar begin ik in vers 35. Daar heb ik dus weer een stukje overgeslagen. En dat stukje wat ik overgeslagen heb, is opnieuw een weerlegging van die Sadduceeën. Dus die niet geloven dat er een opstanding is. En die eigenlijk niet weten waar ze naartoe gaan. Ik weet niet of u ooit gehoord hebt over de laatste preek van Billy Graham. Allerlaatste preek voordat hij eigenlijk helemaal gestopt is. Hij heeft nadien nog een tiental jaren geleefd. Maar die laatste preek heeft hij eigenlijk in de stad gehouden waar hij vandaan komt. En dan zei hij, heeft hij een verhaal verteld over de professor Einstein. En professor Einstein was in New York en die zat in de trein naar een volgende afspraak, naar een volgende universiteit. En toen hij in de trein zat, kwam de conducteur en die vroeg om zijn kaartje. En hij begon zijn zakken af te zoeken. Ze kon zijn kaartje niet vinden. Niet in die zak, niet in die zak, niet in die zak. Waar is mijn kaartje? Zegt die conducteur, professor Einstein, wij kennen u allemaal. Wij kennen u allemaal, we weten wel dat u niet zwart rijdt. We weten wel dat u een kaartje hebt gekocht, dat u betaald hebt. Laat dat toch zitten. En de man gaat verder. En als hij zo aan het eind van die wagon komt, dan kijkt hij om. En dan ziet hij professor Einstein op zijn knieën onder de bank naar zijn kaartje zoeken. En dan komt hij terug en zegt, professor, ik heb u toch gezegd. We weten wel dat u betaald hebt. U moet niet zo zoeken naar dat kaartje. En Einstein zegt, jonge man, als ik geen kaartje heb, dan weet ik niet waar ik naartoe ga. Als Billy Graham dat verhaal verteld heeft, dan zegt hij, maar ik weet waar ik naartoe ga. En dat is wat u ook moet weten. Wij weten waar we naartoe gaan. En als Paulus dus die Sadduceeën dat weerlegd heeft, dan in vers 35 pakt hij zijn draad weer op en dan zegt hij, maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? Dat is nog weer die tegenspraak van die Sadduceeën. Ja, maar hoe kan dat nu? Met wat voor lichaam gaan ze dan komen? Hoe worden ze opgewekt? En Paulus antwoordt, dwaas. Wat u zaait, wordt niet levend als hij niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan het zaad. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam, dat worden zal, maar een kale graankorrel. Als het voorveld van tarwe of van een andere graansoort. God echter heeft daaraan een lichaam zoals hij heeft gewild. En aan elke zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees. Want het vlees van mensen is verschillend van het vlees van de dieren, is verschillend van dat van de vissen, is verschillend van dat van de vogels, is verschillend. Er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend en de glans van de maan is verschillend. En de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Let op, hè. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. En dan komen er vier tegenstellingen met dat aardse lichaam en dat toekomstige lichaam. Zo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid en het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Dat is de eerste tegenstelling. Het wordt gezaaid in vergankelijkheid. Wij leven nu vandaag in een vergankelijk lichaam. Ik heb u verteld dat mijn vrouw kanker heeft en lijdt onder die chemo. En een paar dagen geleden zaten we aan de keukentafel. En ze had het erg moeilijk en ze keek naar me en ze zegt, Johan, wij zijn vergankelijk. Ik zeg, waarom spreek je in de meervoud? Wij zijn vergankelijk. Weet je, want dat is voor ons allemaal zo. En naarmate je ouder wordt, ga je dat nog beter voelen. Dat we vergankelijk zijn. Dat is ons aardse lichaam. Maar, zegt hij, in de opstanding, er wordt gezaaid in vergankelijkheid en er wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Ziet u? Dat is het tegenstelling. We krijgen een lichaam dat niet meer aan de vergankelijkheid onderworpen is. De tweede tegenstelling is, er wordt gezaaid in oneer en er wordt opgewekt in heerlijkheid. Waarom dragen wij eigenlijk kleren? Weet u waarom wij kleren dragen? Ja, maar er is een Bijbelse reden. Om de zonde van onze naaktheid te bedekken. Lees het maar na in Genesis. Ja? En dus, wat Adam gedaan heeft, die heeft bladeren genomen en die heeft geprobeerd dat te bedekken. Maar God heeft een betere oplossing, heeft een offer gebracht. Ook de betekenis van een offer voor de zonde. En heeft ze gekleed met dierenvellen. En dat is omdat wij schaamte kennen. Dat komt vanwege het feit, ja, dat we Gods gebod hebben overtreden. Dus er wordt gezaaid in oneer, maar er wordt opgewekt in heerlijkheid. We zullen een lichaam krijgen wat feestelijk is, wat heel mooi is. En Filippenzen hoofdstuk 3 vers 20 zegt dit. Want wij zijn een burgers van het Rijk in de hemelen, waar wij ook de Heere Jezus Christus als verlosser verwachten, die onze vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt. Naar de kracht waarmee zich ook alle dingen kan onderwerpen. Gelijkvormig aan de Heer Jezus, dat was Filippenzen 3 vers 20. En dat is hoe dat verheerlijkte lichaam zal zijn. Dat lijkt op Jezus, op de opgestane Jezus. De volgende tegenstelling is, het wordt gezaaid in zwakheid en er wordt opgewekt in kracht. Zwakheid. Ik ben gisteren dus naar een familiedag geweest in België. Is 1 november een feestdag. Dat is de feestdag van Allerheiligen, een Rooms-Katholieke feestdag. Wanneer ze geloven dat alle zielen waarvoor genoeg voor betaald is, uit het vage vuur naar de hemel gaan. Niemand gelooft er nog tegenwoordig, maar het is een fijne feestdag, een vrije dag. En die wordt door de evangelische christenen benut om een familiedag, een Vlaamse familie, evangelische familiedag. Dat was heel fijn. En we hebben echt fijne predikingen gehad en veel stands van de zending, veel mensen ontmoet. En ja, ik ken natuurlijk bijna heel Vlaanderen, dus constant antwoord geven, hoe gaat het met je vraag, met je vrouw en antwoorden en dergelijke dingen. Dus ik kwam thuis gisteravond en ik zeg tegen mijn vrouw, nu hoeft het even niet meer. Kent u dat gevoel? Als u een week gewerkt hebt en zaterdag hebt u nog wat liefdadigheidswerk gedaan, dan zaterdagavond dan zakt u in die stoel onderuit en zegt u, nu is het genoeg. Want meer kan je aardse lichaam niet aan. Dat is eigen aan dat aardse lichaam, maar wordt gezaaid in zwakheid. Onze krachten zijn beperkt. Maar er wordt opgewerkt in kracht. Hebt u weer die tegenstelling? Zie je? En dat gaat geweldig zijn. Eén keer als de Heer weder is gekomen en zijn opgewekt, zal er geen ziekte zijn, zal er geen pijn zijn, maar ook geen vermoeidheid. Zal krachtig zijn. Een nieuw lichaam. Een hemels lichaam. En dan nog een laatste tegenstelling. Er is een natuurlijk lichaam. En er is ook een geestelijk lichaam. En daar is natuurlijk het grote verschil. Dat gaat straks nog een beetje verder uitgelegd worden. Maar dat is het grote verschil. Dat wij worden opgewekt in die heerlijkheid. In die kracht. Maar ook in een geestelijk lichaam. Ik heb heel wat gereisd, zoals u weet. En ik heb in Zwitserland dikwijls geslapen bij de schoonmoeder van professor Hendrik Korevar. En dat is een weduwvrouw, die was toen ongeveer 70 jaar. Een geweldig lief vrouwtje. En die was vol van Jezus. Vol van Jezus. Die kon gewoon op een gegeven moment van haar stoel opstaan en beginnen preken tegen ons. Tegen mij en nog een paar mensen die bij me waren. Zo vol van Jezus, zei ze. En een keer zei ze, zegt, Johan, kijk me maar aan. Kijk maar naar mij, kijk me maar aan. Zie je al die rimpels? En weet je wat er gaat gebeuren? Straks komt Jezus en hij zal ons voor zich stellen als zijn gemeente, zonder vlek en zonder rimpel. En dat is wat het is. En zij keek er naar uit. En dat is de veranderingen die plaatsvinden. En ook voor u en voor mij. Misschien moeten we door de dood heen. Maar anders als de Heer wederkomt, gebeurt het onmiddellijk. Maar als we door de dood gaan, dat is onze toekomst. Dan de veranderingen die plaatsvinden in een nog grotere zin van de voltooiing. Dus dit was de basis en dan het principe en nu de veranderingen. Dat is vanaf vers 45. We gaan het weer lezen samen. Zo staat er ook geschreven. Dus hij had het over een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven. De eerste mens, Adam, is geworden tot een levende wezen. In die andere vertaling staat, is geworden tot een levendmakende ziel. Wij hebben ons leven uit Adam, ja, voortgeplant. Maar de laatste Adam, een levendmakende geest. En hier hebt u weer die twee representanten, ja, ene Adam en dan de laatste Adam, de tweede Adam, maar wel de laatste Adam ook. Ja. Nou, uit die eerste Adam is dat aardse leven en de dood voortgekomen, maar uit die laatste Adam een levendwekkende geest. Jezus geeft leven. Jezus geeft eeuwig leven. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. En de tweede mens, de Heere, uit de hemel. En hier gaat het over afkomst. Daar heb je weer een tegenstelling. De tegenstelling van de aardse afkomst en een hemelse afkomst. Herinnert u het gesprek met Jezus, met Nicodemus? Hij zegt, Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden. En Nicodemus zegt, Heer, ik kan toch niet terug in de moederschoot ingaan? Hoe kan dat nu? En Jezus zegt, je bent een leraar in Israël en dat begrijp je niet. Nicodemus, je moet van bovenaf geboren worden. Je moet opnieuw geboren worden. Je moet uit de geest geboren worden. Want de geest waait waarheen hij wil. Je weet niet waar hij vandaan komt, waar hij heen gaat. Uit die geest moet je geboren worden. Dat is opnieuw geboren. De wedergeboorte. Zie je? En dan word je geplaatst in de lijn van Christus. We zijn allemaal geboren in die lijn van Adam. Maar door de wedergeboorte worden we geplaatst in de lijn van Christus. Van lijn verwisselen. Als u in de auto zit, op de autobahn, doet u dat wel eens? Van lijn verwisselen? Of ben ik de enige zondaar? Ja, als je in de lijn zit op de autobaan en dat is een langzame lijn. En die andere gaat wat sneller. Dan wissel je en dan ga je naar die. En wat bij mij dan meestal gebeurt, dan even later wordt dat de langzame lijn. En dan moet ik weer terugwisselen. Van lijn verwisselen. Maar hier moeten we maar één keer van lijn verwisselen. We zijn geboren in de lijn van Jezus Christus en we moeten wederom geboren worden. Zo komen we in de... Sorry, ik heb dat verkeerd gezegd. We zijn geboren in de lijn van Adam. Dank u dat u wakker bent, mevrouw. We zijn geboren in Adam, in die lijn van Adam. En we moeten van lijn verwisselen door de wedergeboorte in de lijn van Christus. Dus de vraag is, bent u van lijn verwisseld? Als er hier iemand is die nog niet van lijn verwisseld is, willen we heel graag met u spreken, met u bidden. Om u te helpen van lijn te verwisselen. Want dat is fundamenteel. En dat betekent, als we verder lezen hier, vers 48, zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. Zie je? Hier heb je weer een uitleg van de laatste, van de vijfde tegenstelling. Ja? Een stoffelijk en een hemels afkomst. Het gaat om de afkomst hier. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld uit de hemelse dragen. Nou, dat is indrukwekkend. Wij gaan het beeld van Jezus Christus dragen. We zullen zijn zoals hij. Eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3, vers 2. Geliefden, nu zijn we kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar we weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen wezen. Want we zullen hem zien gelijk hij is. En een ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich. Gelijk aan Jezus Christus. Dat is onze toekomst. En zoals Jezus is opgestaan met een verheerlijk lichaam, een hemels lichaam, zo zullen wij opstaan met een hemels lichaam, met een verheerlijk lichaam, zoals hij. Dat is het wonder van het evangelie. Wij zullen beelddragers zijn van hem. Soms hebben ze wel eens gezegd tegen mij, Jan, je lijkt sprekend op je oudere broer. Ja, dank u. Maar dan zullen we sprekend lijken op onze oudere broer, Jezus Christus. Dat is onze toekomst. Dat is onze toekomst. De verandering. De voltooiing in het plan van God. En dat brengt bij het vierde. Dit was de verandering in het plan van God. En nu de voltooiing vanaf vers 50. Maar dit zeg ik u, broeders en zusters, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Die tegenstelling hebben we al gezien. Zie, ik vertel u een geheimenis. En een geheimenis in de Bijbel is iets wat vroeger verborgen was, maar nu geopenbaard. En hier wordt het geopenbaard. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. En nu hebt u weer een parallel met 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. In hoofdstuk 4 van de Thessalonicenzen was de zorg over de mensen die al gestorven waren. Wat gaat er met hen gebeuren? Hier is de zorg, als die gaan opstaan, wat gaat er dan met ons gebeuren? Dus hier is de zorg over de levenden als de Heer wederkomt. En in Thessalonicenzen gaat het over de zorg voor degenen die gestorven zijn. Maar het antwoord is heel duidelijk. Vers 52. Vers 51. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk bij het laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Dus de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. En ook wij, levenden, zullen veranderd worden. Thessalonicenzen zegt het op een wat andere manier, maar komt zelf neer. Als die bazuin zal klinken, dan zullen wij de ontslapenden niet voorgaan. Die zullen eerst opstaan en wij zullen veranderd worden. En we zullen samen de Here tegemoet opgenomen worden in de lucht. Dat is de verzekerdheid die we hier hebben van de Here gekregen. En dan, in de volgende versen zegt hij, want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. Dat is de laatste, de zesde tegenstelling. Onsterfelijk. Nu zijn we sterfelijk. We moeten sterven. Dat is de natuur. Dat is omdat wij het Adam zijn. Maar dan zullen we onsterfelijk zijn. Omdat we dan uit Christus zijn. Dus opnieuw een verandering en een tegenstelling daar. We moeten met die onsterfelijkheid bekleed worden. 54. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden in overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door Jezus Christus onze Heer. Daar wordt het voltooid. Dat is de voltooiing van het plan van God dat de dood niet meer zal zijn. En dat wij in Christus daar het eeuwige leven deelachtig zullen worden. Dan, geweldige belofte om daar naar uit te zien. Dat is het moment waar Jezus Christus als triomfator zal zijn. En wij met hem. Nu is de vraag, dat is allemaal fijn om dat te weten. Maar wat heb je er nu aan vandaag? Wat betekent dat nu eigenlijk voor ons vandaag en morgen en overmorgen? Wel, in Thessalonicenzen, als Paulus deze thema ook heeft behandeld, dan zegt hij aan het eind, dit is 1 Thessalonicenzen 4 vers 8, zegt hij, bemoedigt elkander met deze woorden. Het woord bemoedigd is ook vermaan. Bemoedigen en vermanen is de dubbele betekenis van dat woord wat daar in de grondtekst gebruikt wordt. Ja? Bemoedigt elkander, vertroost elkander daarmee. En wat een rijke troost is dat voor ons. Wij moeten onze geliefden naar het graf dragen, als de Heer dat zo leidt. En dat is altijd pijnlijk en droevig. Maar we hebben die geweldige hoop. We zullen ze weer zien. En ik ga nu heel eventjes terug naar vers 37. En daar is de vraag, wat u zaait, daarvan zal het niet het lichaam worden dat zijn zal. Zoals met een graankorrel, maar elk, zoals het voorveld van de tarwe of van andere granen. God echter geeft daaraan een lichaam zoals hij heeft gewild en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Zijn eigen lichaam. En dat betekent dat hoewel we veranderd worden met al die tegenstellingen, dat we onze identiteit nog hebben. U zult weten dat u dat bent. En ik zal weten dat ik dat ben. Dus met al die tegenstellingen, die veranderingen, is onze identiteit niet weg. Wij zijn... En we weten waar we vandaan komen en hoe God gewerkt heeft en hoe dat we dan in die nieuwe situatie, dat hemelse koninkrijk, weten. Omdat we geloofd hebben in Jezus Christus wie wij zijn. Daarom geloof ik ook dat er herkenning is in de hemel. Onze identiteit blijft bewaard. En we zullen onze geliefden terugzien die in Christus ontslapen zijn. Zie? En dat is die geweldige rijkdom. Dus troost. Hier is een enorme troost. Ik heb heel wat begrafenissen gedaan, tegenwoordig in deze bediening niet zoveel natuurlijk, maar vroeger toen ik voorganger was in Genk, heel wat begrafenissen gedaan. En dat is eigenlijk het grote verschil, als iemand te graven draagt die een gelovige is. Wat een geweldige troost is daar. En ook een bemoediging om op de weg van de Heer te blijven gaan. Het tweede wat we daarmee kunnen en moeten doen, is in 1 Korinthe 15, het laatste vers. Maar God zij gedankt, vers 57, die ons de overwinning geeft door Jezus Christus onze Heer. Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere. In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. En dat is vandaag. Dat is de oproep die we nu krijgen. Om in de eerste plaats standvastig te zijn. Laat je niet meenemen door allerlei filosofieën en gedachten die de wereld op ons afschiet en waarmee ze ons bombarderen. Wij blijven standvastig in het woord van God en ons geloof in de Heer Jezus Christus. Onwankelbaar. Wat er ook gebeurt. Ook al lachen ze ons uit. Ook al vervolgen ze ons, onwankelbaar. En altijd overvloedig in het werk van de Heer. Niet iedereen moet zendeling worden, maar met de gaven die u hebt, mag u de Heer dienen. En elke dag is een nieuwe mogelijkheid om de Heer te dienen. En dat kan zijn gewoon een daad van liefde, zorg voor uw gezin, wat het ook mogen zijn. Heer, Nina, wat u doet, doet voor de Heer. Ja? Altijd overvloedig in het werk van de Heer. In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Wat een geweldige zekerheid. En daarom mogen we in die ijver voor de Heer leven. Mijn vrouw krijgt die chemokuren in het hospitaal in Hasselt. En daar is zo'n afdeling, er zijn 4-5 kamers en er zijn van die bedden, van halve bedden, zo'n stoel waarin je ligt. En nemen ze eerst bloed af en dan later, als dat geanalyseerd is, geven ze daar de chemo. En in het midden, dus daar die kamer, en in het midden is een soort eilandje waar je wat kan zitten en koffie hebben, of thee, niet thee, maar koffie of water, en wachten. En we waren daar een paar weken geleden en we waren opgeroepen om er te zijn om 9:00 en om 10:30 zaten we daar nog in dat kamertje. Dus ik loop naar die verpleegster toe, ik zeg wat gebeurt er eigenlijk? We zijn opgeroepen om 9:00, het is 10:30, hier zitten we nog. Meneer, zegt ze, overboeking. Overboeking. Dus ik keek eens naar haar. Ik zei, overboeking? Ik dacht dat het alleen maar op vliegveld plaats had. Hè? Hebben te veel mensen kaartje gegeven voor het vliegtuig. Overboeking. Oké, nou wachten we. Dus ik ging weer terug naast mijn vrouw zitten. Ze zegt, wat zegt ze? Ik zeg, overboeking. Overboeking, ja. En in één keer schoot het in mijn gedachten. Johannes hoofdstuk 14. Jezus zegt, jullie zijn bedroefd omdat ik heen ga, maar ik ga naar het vaderhuis met de vele woningen. Want als dat niet zo was, dan had ik het u gezegd. Wat betekent dat? Geen overboeking. Er is geen overboeking in het koninkrijk van God. En God nodigt ons allemaal uit. En daar gaan we naartoe. Bent u niet blij? De Heer is goed en zijn plan is geweldig. Amen. Vader in de hemel, wij buigen ons voor u neer. En wij danken u, Heer, voor wat u openbaart in uw woord. Wij zijn hier mensen van een ogenblik, maar daar zijn we mensen van eeuwig. Dank u, Heer. Hier zijn mensen die leed en zorgen en moeite meedragen omdat we uit Adam zijn. Maar daar zullen we met heerlijkheid bekleed zijn, zonder pijn, zonder moeite, zonder verdriet, omdat we uit Christus zijn. Dank u wel, Heer. Wij verheerlijken uw naam. Wij eren u voor uw geweldig plan van verlossing. En de hele schepping zal delen in de overwinning van Jezus Christus. Dank u wel. Help ons, Heer, om daar naartoe te leven in ijver, in liefde, in zorg voor onze medemens. En ook om het evangelie uit te dragen waar dat mogelijk is. Dank u wel, Heer. Geprezen zij uw naam. Amen.